Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer bij deze nieuwe aflevering van de Leeswijzer, waar we opnieuw twee boeken aan u mogen voorstellen en op uw digitale leestafel mogen leggen. Voor deze maand gaan we even de landsgrens over en gaan kijken bij onze noorderburen. Er zullen namelijk twee mensen uit Nederland aan het woord komen. We gaan het vandaag hebben over het leven van een bijzondere heilige, die ook de uitspraak heeft gedaan waar de titel vandaan komt van dit boek: Morgen zal het te laat zijn, oorspronkelijk geschreven door pater Norman Pelletier of Pelletier. Dat is een Amerikaanse pater en vertaald door pater Jim Schilder. En we gaan vandaag met hem in gesprek over het leven dus van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Alvorens we dat gaan doen, gaan we in gesprek met pastoor Van Leeuwen. Hij heeft namelijk een vertaling gemaakt van de Heilige Schrift. Pastoor Dr. Hans Van Leeuwen werd opgeleid tot predikant in de hervormde kerk en later werd hij Rooms-Katholiek priester, was jarenlang actief in de parochie van Lisse. En sinds zijn emeritaat woont hij in het Nederlandse Limburgse dorpje Mechelen, hè, vandaar ook dat dus die Bijbel daarnaar genoemd is, de Mechelse Bijbel. We gaan het vandaag met hem daarover hebben. Deze Mechelse Bijbel werd trouwens gepubliceerd bij uitgeverij Royal Youngblood. En u kon er overigens al reeds een artikel over lezen in de Porta Fidei. U luistert naar het interview dat ik mocht hebben met priester Hans Van Leeuwen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Van Leeuwen aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van harte welkom in het programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, misschien kunnen we toch eerst even beginnen met u te vragen om uzelf voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens wij het gaan hebben over het huzarenwerk dat u heeft voltooid.
Ja, heel kort. Ik heb uiteraard op Rio theologie gestudeerd. Ik ben zoon van een dominee uit geboren in 1948. Mijn eerste studies heb ik gedaan aan de protestantse faculteit in Brussel. Daar heb ik een licentiaat gehaald in theologie. En daar ben ik al heel erg bezig geweest met de Bijbel, het Oude Testament met name. Toen heb ik de voorrecht gehad om 2 jaar te mogen studeren in Cambridge. Mm-hmm. Voor Hebreeuws en Semitische talen en dat soort dingen. En toen later heb ik nog mij proberen te bekwamen in de exegetische methodes. En zo 2 jaar in Groningen. Nou, en toen was ik afgestudeerd. En toen werd ik dus dominee. Maar het enige wat ik niet geleerd had, dat is de geestelijke betekenis van de Bijbel te krijgen. Je krijgt allemaal wetenschappelijke, historische dingen enzovoorts, maar niet de echte dingen van de Heilige Schrift. En mijn eerste standplaats was in een klein dorpje bij Arnhem, Roosendaal. En daar was een dichter, predikant, die ik in het begin wat heb geholpen en toen later opgevolgd. Van hem heb ik enorm geleerd ook om mijn moedertaal te gebruiken. En ook om toch een wat transparanter doorzicht in de Heilige Schrift te krijgen, naar de geestelijke betekenis. Ik ben toen ook getrouwd, overigens. En ben toen al een beetje geïnteresseerd geraakt, dan in het wetenschappelijk, hoewel ik de wetenschap natuurlijk nooit het slecht hart heb toegedragen. Maar in de Heilige Schrift zelf, in het vertalen zoals de Bijbel daar voor je ligt. En eerst een paar proefnemertjes gedaan en zo. En toen later ben ik daarmee begonnen. Echt mee begonnen. Maar intussen zijn mijn vrouw en ik heel erg bezig geweest met het geloof. We waren allebei eigenlijk in de protestantse kerk nooit helemaal gelukkig. Mm-hmm. En dan ga je zoeken. En zo is gekomen dat wij uiteindelijk katholiek zijn geworden. Toen zat ik in mijn tweede standplaats, dat was Valkenswaard in de Kempen. En daar heb ik toen moeten zeggen aan mijn gemeente dat ik naar mijn geweten gewoon niet anders kon dan katholiek worden. Dat hebben we samen gedaan, mijn vrouw en ik. We hadden geen kinderen, hebben we ook nooit gekregen. En dat was een hele stap. Dan ga je een nieuwe wereld binnen. Dus ik ben ook nog gepromoveerd in die tussentijd trouwens, maar dat is terzijde. Toen hebben we een hele inlevingstijd gehad, zeg maar, in de katholieke kerk. En ben ik op een gegeven ogenblik diaken gewijd en in een parochie werkzaam geweest in Wassenaar bij Den Haag. En toen we daar een paar jaar waren, ben ik priester gewijd. Dat gebeurde dus met toestemming van de paus. We hebben een mooie brief gekregen, althans een kopie daarvan, van bisschop Beer eertijds. En die was ondertekend door de heer Ratzinger.
Ongelooflijk, ja. Het is toch heel bijzonder dat u die weg hebt afgelegd.
Ja, er zijn in Nederland gewoon, geloof ik, nog een stuk of 3, 4 eerder geweest. En 1 ongeveer gelijktijdig. Maar ik moet zeggen dat ik toen heel goed ben opgevangen door de bisschop. Mm-hmm. En door bisschop Beer was dat eertijds. En die heeft dat ook wat begeleid, toen eerst in Wassenaar. Want de mensen moesten ook wennen aan mevrouw pastoor.
Jazeker, ja.
Dat is dus duidelijk. En ik ben toen uiteindelijk in 1995 pastoor geworden in Lisse. Dat is een groot dorp waar de Keukenhof is. Weet je wel, de bloementuin. Mm-hmm. De beroemde bloementuin. Die hoorde bij mij. En daar ben ik dus pastoor. Heel druk was dat daar overigens. Dat was de tijd waar je er steeds meer parochies bij kreeg en zo. En toen ben ik nu 14 jaar geleden ongeveer, ben ik daardoor helemaal ingestort. En vandaar dat mijn vrouw en ik verhuisd zijn naar dit kleine Limburgse dorpje, een eind van Rotterdam vandaan, in Mechelen, waar dan de Bijbel ook naar genoemd is. En vandaar hebben we hem helemaal herzien enzovoort.
Ja, want dat is ook een bijzondere titel van het boek dat wij vandaag bespreken. Dat is namelijk de Mechelse Bijbel. En het gaat wel degelijk over Mechelen in Nederland. Er is ook een Mechelen in ons land natuurlijk.
Ja, dat weet ik.
Ja, het is wel een grappige link met ons land.
Ja.
Wat heeft uiteindelijk die overgang veroorzaakt? Wat is hetgene dat u gevonden hebt in de katholieke kerk dat u minder vond of niet vond in de protestantse gemeenschap?
Ja, kijk, daar kan ik natuurlijk een hele dag over praten.
Mm-hmm.
Maar het begon inderdaad toch met ook die Bijbel. Dat je dus op een andere manier wilde lezen en wat ik in mijn studies totaal niets over gehoord had. Dat is 1 ding. Dat leerde ik dus van Willem Barnard. Dat was de dominee waar ik toen eerst onder diens hoede gekomen ben. En dat was een bekende liederendichter ook en zo. Maar langzamerhand, je ging zoeken met z'n tweeën. En bovendien kon je daar op de Veluwe enorm wandelen. Daar deden we met z'n tweeën heel erg veel praten. We hebben daar dus ook een beetje de wat meer katholieke liturgie leren kennen. Willem Barnard die had een liturgische proefgemeente waarin die wat meer liturgische gebeden had en zo. Het Kyrie zong in het Nederlands dan natuurlijk, en Gloria in het kort. Al van dat soort dingen, waardoor je een ander idee van liturgie kreeg.
Mm-hmm.
Dat waren 2 dingen. Maar de doorslag heeft gegeven dat op een gegeven moment een boek uitkwam, een dikke pil, en dat ging over theologie naar Auschwitz. En de schrijver daarvan, dat heb ik dus gelezen, we waren ook erg in het Jodendom gedompeld in onze zoektocht. En dat hebben we toen gelezen. En toen zei die man, die zei, ja, alle evangelisten en alle kerkvaders waren hartstikke grote antisemieten. Toen dacht ik, wij samen trouwens, wij dachten, van de evangelisten en de apostelen weten we dat ze het niet waren. Ze waren zelf Joods.
Mm-hmm.
Maar van de kerkvaders hadden we heel weinig geleerd bij onze opleiding. En dat geloof ik ook geen bal van, dachten we bij onszelf. Maar toen zijn we kerkvaderboeken gaan verzamelen. En daarin ontdekten we dat de kerk katholiek was. Vanaf het begin.
Ja, het is fascinerend om te horen.
Ja, kijk, en bovendien, daar zag je, bij die kerkvaders zag je, die mensen die konden lezen. Hè, die lazen de Bijbel als niet alleen als een heilig boek, maar ook als een hoogstaande literatuur, om zo te zeggen.
Ja.
Die van regel tot regel konden ze dat lezen. En dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Dat is eigenlijk net als wat de heilige kardinaal Newman, dat is onze patroon is dat natuurlijk, heeft gezegd, de vaders maakten ons katholiek. Dat zei hij ook, de fathers made me a Catholic.
Ja.
En zo is het bij ons eigenlijk in grote lijnen gegaan. Dan komt de hele rest erbij dus. Ook die hele hiërarchie was er, bisschoppen overal. En de bisschop van Rome was vanaf het allereerste begin, had hij een duidelijke, bijzondere plaats, althans de kerk van Rome op zijn minst.
Mm-hmm.
Nou, dus dat soort dingen, dat maakte langzamerhand dat we zeiden, ja, dat kan niet anders. En als ik dan heel kort zou moeten zijn, dan zou ik zeggen van, wij zijn katholiek geworden, omdat de katholieke kerk de kerk is die Christus zelf heeft gewild en die de apostelen hebben gesticht voor hem. En al is ze nog zo geteisterd door de tijden heen, dat je misschien er soms nauwelijks meer kon herkennen. Hè? Het geheim van de kerk was er altijd. Het geheim van het sacramentele leven in de kerk vooral. Dat hebben wij ook enorm ontdekt. Hè? Het sacrament van de Eucharistie. Dat Jezus daar is. Ik weet nog dat we een vakantie hadden. Gingen we naar de Ardennen. En dan reden we met ons autootje van Valkenswaard. Dat was dichtbij. Maar altijd wel een kerkje. En ik dacht, daar is die weer. Dachten we dan. Daar woont hij weer. Weer een kerktorentje gezien.
Mm-hmm. Nou,
op die manier ging dat in het begin.
Ja, ik vind het heel bijzonder om dit gesprek ook te houden in de maand waar wij juist de gebedsweek voor de eenheid van de christenen vieren. Die brug tussen, we horen het toch regelmatig, protestanten die hebben een andere kennis van de Heilige Schrift. De katholieken kunnen daar een voorbeeld aan nemen om de Heilige Schrift toch beter te leren kennen en vaker te lezen. Zou u daarmee akkoord gaan? Is dat ook misschien ergens de reden waarom dat u met die Bijbelvertaling, die hier ook voor mijn neus ligt, bent begonnen?
Nou, het is eigenlijk zo dat kijk, de protestanten die hebben alleen de Bijbel. Dus vandaar dat de Bijbel voor hen alles is.
Mm-hmm.
Maar ze hebben niet de traditie waarbinnen de Bijbel gelezen moet worden. En dat is voor de protestanten gewoon eigenlijk een grote handicap. Ze zijn daar zeer mee bezig altijd, net zoals wij dat geweest zijn toen. Maar de Bijbel komt pas eigenlijk op zijn plaats in de katholieke kerk. Omdat de katholieke kerk die traditie behouden heeft, die de protestanten hebben, de protestanten hebben niks gedaan, de huidige protestanten hebben niks gedaan, maar in de reformatietijd is de hele traditie door de reformatoren eigenlijk overboord gegooid. En je ziet nu ook dat veel protestanten daarnaar hunkeren.
Mm-hmm. Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo dat ik, mijn interesse in de Bijbel komt daar wel vandaan natuurlijk. Dat grote boek van God, waar je dat toen voor ons het enige was. Daarom ben ik zo met die Bijbel bezig gegaan. In die zin heeft dat het wel gedaan, ja. Dat uiteindelijk die Bijbelvertaling tot stand kwam. En ik ben er ook met het allereerste beginnetje begonnen, toen wij al wel bezig waren, heel sterk ermee, maar toen we nog niet het vormsel hadden ontvangen.
Heel bijzondere weg toch,
ja.
die u daar schetst. De Mechelse Bijbel, de heilige boeken. Het lijkt me een goed voornemen bij het begin van het nieuwe jaar om wat meer in de heilige schrift te lezen. Waarom is dat nu zo belangrijk, Eerwaard?
Nou, de heilige schrift, ik vergelijk het er vaak hiermee. De kerk is als een grote brede rivier. En de heilige schrift is het schip dat daarop vaart. Die rivier is eigenlijk, om zo te zeggen, de brede traditie van de kerk. Mm-hmm. Daarop vaart een vast apostolisch en profetisch getuigenis, dat door God zelf geïnspireerd is. Dat zijn de woorden van God. De traditie is uit die woorden, uit de apostolische tijd voortgekomen, waarin de apostelen die hele leer van de kerk en alles wat daaromheen was, natuurlijk als het ware ingegoten hebben gekregen. Dat heet het depositum fidei, de deposit van het geloof. Ja, hoe noem je dat? Hè? Het hele alles van het geloof. En van daaruit is de traditie de kerk ingegaan. En de traditie is natuurlijk niet, zoals wij dat via kerkvaders en leraren hebben meegekregen, geïnspireerd. Maar is wel heel wezenlijk, dat draagt als het ware de Heilige Schrift door de tijden heen. En dan zijn er ook nog bakens voor als de uiterwaarden vollopen, dat het schip niet vastloopt. Hè? Dat is het leergezag. Zo is daar een hele drievuldigheid, om zo te zeggen, van de Heilige Schrift als de vaste kern van alles, de traditie waarin zij ingebed is, en het leergezag waardoor ze beschermd wordt. Je kunt de Heilige Schrift zonder dat eigenlijk niet lezen. En dat is het grote probleem van protestanten, die beginnen zonder iets te lezen. En ze lezen ijverig, en daar heb ik niets op aan te merken, want de protestanten zijn vaak, de katholieken moet ik zeggen, die kunnen vaak een voorbeeld nemen aan de goede orthodoxe protestanten, hè, in het geloof, maar dat is wel een handicap voor ze.
Ja.
Ze kennen het verband niet. Daarom heb ik trouwens in mijn noten ook veel van die verbanden neergelegd. Mm-hmm. Tussen Oud en Nieuw Testament en zo.
Hoe is dat nu eigenlijk tot stand gekomen? Hoe komt u op het idee om een vertaling van de Heilige Schrift neer te pennen?
Nou, het begint dat ik daar dus in geïnteresseerd was, zoals ik verteld heb, zowel in mijn moedertaal als in de Heilige Schrift. En dat begint dan met een paar proefjes en dan weer een poosje niks. En dan ben ik weer met andere dingen bezig daarvoor. Op een gegeven ogenblik ben ik begonnen met eens een keer een psalm te vertalen. Dat was overzichtelijk. En dat was mooi. Want je leest, als je vertaalt, er is geen manier om de Bijbel te lezen zo intensief als door het te vertalen. Hè. Woord voor woord moet je zeggen, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat is die constructie van die zin nou eigenlijk? Hoe is dit precies? Dus daar ben je heel intensief mee bezig. En zo kwam het dat ik nog meer psalmen ben gedaan. De psalmen waren het eerste. En toen had ik de smaak te pakken en ben doorgegaan in mijn vrije tijd, zeg maar. Je hebt tegenwoordig als pastoor in elk geval een vrije dag, want anders ga je helemaal onderdoor. En daarin deed ik dat, in de vakanties ook deed ik het. Een uur of twee uur 's morgens en dan ging ik 's middags wandelen in de vakanties. En toen ik deed het dus helemaal voor mijn eigen devotie. Het was helemaal niet de bedoeling om iets uit te geven. Ik wilde het gewoon voor mezelf helemaal precies formuleren. En toen ben ik dus ingestort, zoals ik vertelde, 14 jaar geleden. En toen had ik er alle tijd voor. En toen heb ik dus afgemaakt en zijn mijn vrouw en ik samen het helemaal gaan herzien. En dat kwam eigenlijk, moet ik u zeggen, kardinaal Simonis. Kardinaal Simonis was geboren en getogen in Lisse, waar ik pastoor was. En daar kwam hij wel eens en zo kenden wij hem. En toen hij emeritus was geworden, is hij bij Den Bosch gaan wonen. En zijn we van hieruit daar wel eens een paar keer geweest. En toen heb ik hem over mijn vertaling verteld. En toen zei kardinaal Simonis tegen mij, maar daar moet u iets mee doen. En dat heb ik eigenlijk niet als een bevel of zo. Maar toch, ja, die man die had groot gezag voor mij. Mm-hmm. Geweldige man, hij had groot gezag voor mij. Daar kan ik heel goed mee door de deur ook en zo. En toen is het idee gekomen om tot die uitgave te komen. En toen zijn mijn vrouw en ik het dus eigenlijk gaan herzien. Daar zijn we ook, ik weet niet meer precies, maar 8 of 10 jaar mee bezig geweest. He, elke dag een hoofdstuk of zoiets. En ben ik 's middags nootjes gaan maken. He, die uitleg. Waarvan ik denk dat het heel handig is voor priesters die moeten preken en zo. En voor lezers die wat meer willen weten. En zo. En, En dat zijn uiteindelijk, tot mijn grote verbazing, 600 pagina's geworden de loop der jaren, met alleen die noten.
Ja, het is een heel werk, hè, als je het ziet. Inderdaad, een hele wegje geweest. Wat mogen de mensen nu verwachten in deze vertaling, die ze misschien in andere vertalingen niet gemakkelijk kunnen terugvinden?
Ja, nou, ik zal u zeggen, ik heb er dus ook een paar presetten klaargekregen en opgestuurd aan de familie. En een zwager van mij, die eigenlijk een niet erg praktiserende Jood is, van oorsprong, waarin geïnteresseerd in de godsdienst, die schreef mij, mijn zusje, die zei dan van, het is helder geschreven. En mijn zwager die zei, ja, het is transparante en beeldende taal, zodat je de diepere lagen van de Bijbel ook een beetje in kunt ontwaren. En moderne vertalingen, als ik het zeggen mag, zoals ook die NBV van tegenwoordig, die blijven aan de oppervlakte. Die willen eigentijds zijn, en dat wil zeggen modern. En dus dat wordt wat platter naar mijn smaak. Dus ik heb geprobeerd het ook dicht bij de eigenlijke betekenis te houden. En ik moet zeggen dat mensen die hem gezien hebben, die zeggen tegen mij, nou, hij is heel goed, hij is heel toegankelijk, leesbaar in Nederland. Dat vond ik erg fijn. Want ze denken, nou, gauw, dat wordt weer onbegrijpelijk en zo, maar dat is niet zo.
Ik denk dat het zeker uitnodigt om een stukje mee te stappen in de weg die u zelf heeft afgelegd. Ik denk dat die ook te proeven valt in het lezen van de verdieping die u zelf zo naar gedorst hebt. Hè? Want ik vind het toch echt heel opvallend. Het belang van de Heilige Schrift voor protestanten, dat is heel duidelijk. En we zouden in eerste instantie toch denken van, ja, maar zij die dat zo centraal stellen in de spiritualiteit, in hun geloof in Jezus Christus, en toch geeft u aan dat daar iets ontbrak.
Ja, omdat, kijk, als je het alleen daar maar mee moet doen, en natuurlijk met gebed en weet ik wel dat ze ook doen. Maar dan ga je onwillekeurig je eigen dingen veel meer uitzoeken. Dat is niet op zichzelf verkeerd. Maar er zijn in wezen grote verbanden in de Bijbel. En het punt is ook dat natuurlijk de katholiek, die heeft veel meer. Dus die vergeet het wel eens een beetje misschien dat die Bijbel er ook nog is, om zo te zeggen. Maar tegelijk is de kerk natuurlijk. Je moet je voorstellen dat als we toch in de kerk het evangelie lezen, in de katholieke kerk, dan wordt die bewierookt en gedaan, het evangelieboek, we gaan erbij staan. En dan zegt de priester zoiets van, na afloop van, mogen door de woorden van het heilige evangelie onze zonden worden vergeven. Daar zie je de kracht van de heilige schrift in, volgens de katholieke kerk.
Ja. Ja, en dat is inderdaad anders natuurlijk. Moest er nu protestanten zijn die luisteren? Is het ook een Bijbel die gemakkelijk door protestanten kan gelezen worden?
Dat hoop ik wel. En ik heb ook van, kijk, de uitgever bijvoorbeeld is protestant.
Ja.
En die vond het een fijne Bijbel om uit te geven. En ook bij zijn personeel, de redactrice bijvoorbeeld, die ook 2 jaar aan, nou niet helemaal, ik heb er 2 gehad, maar goed, die mensen die eraan gewerkt hebben, waren protestant. En die vonden het mooi om te lezen. En de mevrouw die het helemaal gecorrigeerd heeft op de drukfouten en zo. Dus ik denk, de Bijbel is voor ons allemaal. Protestanten en katholieken gelijk.
Mm-hmm.
En het gekke is dat de protestanten, die lezen er ook meer in. Dat denk ik zeker. En ik hoop ook dat er veel protestanten zijn die dat kunnen lezen. En ik hoop van uw luisteraars ook. Want ik heb eerlijk gezegd, sinds ik dus jaren in Brussel ben geweest, heb ik voor de protestantse, kleine protestantse kerk in België altijd een grote liefde gehad.
Mm-hmm. Ja.
En dat waren mensen die echt voor hun geloof stonden ook. Hè. Maar het is niet te ontkennen. De traditie is van de kerk is bij de protestanten er vanaf het begin uitgevallen.
Mm-hmm.
Dat is gewoon zo. En daarom is het moeilijker voor ze om de werkelijke betekenis te langzamerhand te kunnen vinden in de verbanden. En dat heb ik dus met mijn voetnoten, op mijn eindnoten, ook juist heel erg proberen aan te geven. Dus ik hoop dat ook veel protestanten dat mogen lezen. En dat kunnen ze ook natuurlijk, heel goed, want ze zijn er heel erg in thuis.
Jazeker. Dus de uitgeverij, ik wil nog even graag meegeven, ook is Royal Youngblood. En ik vind het toch een heel bijzonder iets dat het net echt in die week is van de eenheid onder de christenen. Ja. Misschien kan het echt een soort van open uitnodiging zijn voor protestanten om juist door datgene wat ze zo goed kennen, de Heilige Schrift, een beetje meer te proeven van wat nu de traditie juist van de kerk inhoudt en de rijkdom die ook daarin te vinden is.
Dat zal ik helemaal met u eens zijn, ja. Om dat zo te doen. Want ik heb de protestantse kerk misschien verlaten, maar mijn medegelovigen niet. En als ik nog even tijd heb, de scriba van de kerkenraad van Valkenswaard, die nu overigens stervende is van toentertijd, die is een grote vriend van mij gebleven, altijd. Het was een geweldige man, een groot gelovige. Dus dat geloof gaat overal doorheen, al zit er heel veel verschillen in. Mm-hmm. Maar het geloof in de Heer Jezus, dat is bij allebei en daar gaat het om.
Een mooie uitnodiging, denk ik, voor ons allen, om open te staan voor vriendschappen en de basis van de Heilige Schrift te gebruiken om van te vertrekken en misschien ook wel iets van elkaar te leren. U heeft er ongetwijfeld een serieuze steen aan bijgeleverd in dit mooie werk, de Mechelse Bijbel, de Heilige Boeken, uitgebracht bij uitgeverij Royal Youngblood en vertaald en toegelicht door eerwaarde heer Van Leeuwen. Eerwaarde, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft. Ik wens u nog heel veel zegen over het komende jaar en over alles wat u nog mag ondernemen. Het was bijzonder fijn om u te leren kennen.
Dank u wel.
Hemels brood, het mens geworden woord.
Welkom bij Radio Maria.
En van het belang van het woord van God gaan we naar de Eucharistie en eucharistische aanbidding en gaan we dus kennismaken met Pater Jim Schilder. Hij is de vertaler van het boek Morgen zal het te laat zijn, oorspronkelijk geschreven door Pater Norman Pelletier. Het leven van de heilige Pierre-Julien Aimard, apostel van de Eucharistie, verschenen bij uitgeverij Bethsaida. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om Pater Jim Schilder aan de lijn te hebben. Van harte welkom in het programma De Leeswijzer, Pater Jim.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, we gaan natuurlijk van start met u de vraag te stellen om uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens we het gaan hebben over het boek dat u heeft vertaald.
Ik ben pater sacramentijn. Dat betekent dat ik priester ben bij de congregatie van het Heilig Sacrament. Ik woon in Nijmegen, in klooster Brakkestein. Onze congregatie heeft twee communiteiten in Nederland. Eén in Amsterdam en één in Nijmegen. We hebben ook communiteiten in België, maar ook in Frankrijk en allerlei andere landen. Het is een internationale congregatie. En ik ben daar sinds vorig jaar oktober lid van. Ik heb toen mijn eerste tijdelijke gelofte afgelegd na het noviciaat. En ik ben hier ook verbonden bij aan het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Dat is een centrum dat gesticht is zo'n 30 jaar geleden door onze congregatie en dat parochies ondersteunt bij hun werkzaamheden. En tegenwoordig heeft het ook vaak te maken met groei en krimp van parochies en hoe daarin te vernieuwen. Maar dat is dus een van de werkzaamheden. Centraal bij onze congregatie staat het Heilige Sacrament. De Eucharistie is waar het om draait. En eucharistische aanbidding speelt ook een belangrijke rol. En dat is dus gesticht door de intussen heilige pater Pierre-Julien Aimard.
Ja, en daar willen we het natuurlijk over hebben, over die figuur, jullie stichter. Ik geef graag even mee aan de luisteraars. Het gaat dus over een boek dat in het Nederlands vertaald is, oorspronkelijk geschreven in het Engels door de auteur Norman Pelletier. Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aimard, apostel van de Eucharistie en verschenen bij uitgeverij Bethsaida. Pater Jim, wie was die figuur nu, de apostel van de Eucharistie? Hij doet mij eigenlijk een beetje denken bijna aan de pastoor van Ars. Maar ik denk dat zij ongeveer in dezelfde periode hebben geleefd, hè?
Ja, dat klopt. Ja, de pastoor van Ars was iets ouder, maar ze hebben elkaar gekend. Waren zelfs goed bevriend. Hadden toch elk hun eigen levensweg. Zei het dat die ook alweer een beetje op elkaar lijken in de zin dat het ze allebei heel veel moeite heeft gekost om priester te worden. En dat ze allebei zeer op de Eucharistie en op de biecht waren gesteld. Maar daarnaast hadden ze dus een heel verschillende weg ook. De pastoor van Ars werd pastoor op een bepaalde plek. En is dat ook heel lang gebleven. En heeft daar ook zijn bijzondere biechtpraktijk ontwikkeld. En pater Aimard is wel pastoor geweest, maar is daarna heel veel actief geworden in religieuze organisaties. Eerst bij de Maristen en daarna voor het ontwikkelen van zijn eigen congregatie. Toen hem eenmaal duidelijk was ingevingen van boven dat er een congregatie moest komen speciaal voor de Eucharistie en voor de aanbidding. Dus hij daar heel lang aan gewerkt. Dus hij heeft heel veel gereisd en is heel veel onderweg geweest. En hij heeft wel eens verzucht, ik ben net als Jacob altijd onderweg. En dat was ook zo. Die tijd, hij is geboren in 1811. Dus we hebben het over de 19e eeuw. In de Franse Alpen, een klein dorpje, een stadje, Lamur. Zijn vader was al getrouwd geweest, maar zijn eerste vrouw is overleden. Kinderen uit het eerste huwelijk waren overleden, op één na. De Pierre Julien was uit het tweede huwelijk en de enige zoon. En zijn vader was er ook erg op gesteld dat die zoon in de buurt bleef. Vader had een walnotenperserij in Lamur, dus hij was kleine zelfstandige. En de Pierre Julien hielp daarbij als kind. En vader zag voor zich dat Pierre Julien op den duur de zaak zou overnemen. Mm. Maar Pierre Julien had als kind al een soort roeping tot het priesterschap. Hij was vaak te vinden in de kerk, ook wel bij de tabernakel, waar hij dicht bij Jezus was, naar eigen zeggen. Dus die had al heel vroeg andere plannen. En is hem door zijn vader wel tegengewerkt, zou je kunnen zeggen. Die heeft hem op een zeker moment ook van school gehaald, want dat was toch allemaal niet nodig. Tot groot verdriet van de kleine Pierre Julien, die Latijn wilde studeren. En die zag dat gedwarsboomd worden. Maar net als de pastoor van Ars, uiteindelijk door allerlei omwegen en het overwinnen van tegenslagen is hij toch op het seminarie beland en is hij priester geworden. Soms ook met wonderlijke toevallige ontmoetingen, waarbij je denkt, hier is de Heilige Geest werkzaam, anders was dat nooit gelukt. Hij is priester geworden en was eerst pastoor in de regio van Lamur. Daar heeft hij ook een heel bijzondere ervaring gehad. We moeten even terug naar het katholicisme van die tijd. Mm-hmm. En dat was in Frankrijk nogal somber. Het werd gekleurd door het jansenisme. Dat was een stroming die de nadruk sterk legde op onze slechtheid, op het kwaad, op de zonde, boetedoening, versterving. Een vrij sombere religie. En op een zeker moment heeft Pater Aimar bij een rots een soort ingeving gehad. Een spirituele ervaring waarbij hem ineens de liefde van God duidelijk werd. En dat het ook in de Eucharistie gaat om de liefde van God, om de zelfgave van Christus die zich voor ons heeft gegeven. En dat het erom gaat om eigenlijk in die vreugde te leven, veel meer dan in de somberheid van de zonde. Dat is voor hem heel belangrijk geweest. En dat heeft er ook wel toe bijgedragen dat hij het op een gegeven moment nodig vond om een congregatie op te richten voor de Eucharistie en voor de aanbidding. Om daar heel veel meer het accent op te kunnen leggen. En ik denk dat hij zijn tijd wat dat betreft wel vooruit was. Het is een beetje te danken aan de Heilige Geest dat het zo ver gekomen is.
Want we zien dat is de periode inderdaad, de pastoor van Ars en ook pater Champagnat, hè, die dan de Maristen gesticht had. Dus we zien na die Franse revolutie toch ergens een ingrijpen van hierboven, dat daar veel heiligheid ook uit voortgekomen is, hè?
Ja, inderdaad, die Franse revolutie die heel veel kwaad had gedaan aan de kerk, aan de religie in het algemeen. In dat klimaat ook, waarbij heel veel mensen van de kerk vervreemd waren geraakt, in dat klimaat is Pater Aimar gaan werken. En daar zag hij ook de noodzaak van, een nieuwe evangelisatie, waar we het nu weer over hebben. Maar dat was in zijn tijd ook aan de orde, dat mensen vervreemd waren van de kerk en geloof. En dat hij het als zijn taak zag om ze terug te brengen naar de Eucharistie, terug te brengen naar de liefde van Christus. En dat daarvoor ook die congregatie moest worden gesticht. En hij is begonnen bij, want zijn eerste spiritualiteit ging sterk uit naar Maria. Hij was een tiener toen zijn moeder plots overleed. En heeft zich toen in dienst gesteld van Maria, als kind van Maria. En is eerst bij de Maristen geweest. Maar heeft in die periode die sterke aandrang tot de Eucharistie ontwikkeld. Mm-hmm. En is op een gegeven moment, hij wou dat eerst graag ontwikkelen binnen de Maristen, maar dat ging niet. Het was daar het een of het ander. Toen is die dus voor zichzelf begonnen. En ook dat is het begin van die congregatie gaat ook gepaard met een wonderlijk ingrijpen. Hij had een afspraak met een bisschop in Parijs om te overleggen over het stichten van die congregatie. En die had hij een brief gestuurd. En hij zou bij die man op bezoek om te horen wat hij ervan vond. En toen was hij met zijn partner in het bisschoppelijk paleis. Hij zat beneden in de hal te wachten tot hij gehaald zou worden. En toen kwam de aartsbisschop, die daar ook verbleef, die kwam toevallig langs om iemand uit te leiden. Die zag deze twee heren zitten en die vroeg, wie bent u en wat komt u doen? En toen legde pater Emael uit waarvoor hij kwam en wat de bedoeling van die congregatie was. En toen zei de aartsbisschop, oh wacht even, ja, daar heb ik over gehoord. De bisschop heeft het daarover gehad. Nou, dat lijkt mij niks, want dat is louter contemplatie en daar zijn wij niet zo erg voor. Dat gaf pater Emael de gelegenheid om uit te leggen dat het niet alleen om contemplatie ging, maar ook om de verspreiding van het geloof. En hij zei hem, het gaat ons ook erg om de eerste communie voor volwassenen, om daaraan te werken. En toen lichten de ogen van de bisschop op en die zei, dat is precies wat wij nodig hebben. Dus het was eigenlijk aan die toevallige ontmoeting in de hal te danken. En die opmerking van de aartsbisschop dat dit toch nog goed kwam, anders was hij gewoon door de bisschop weggestuurd. En toen kreeg hij een eerste kerkelijke erkenning, zou je kunnen zeggen, om in Parijs daarmee te beginnen. En ja, dat zijn ze daar gaan doen onder bijzonder moeilijke omstandigheden. In een ruimte waar het vochtig was en tochten en ze hadden geen geld. Ze waren met z'n tweeën. Ze hadden in eerste instantie helemaal geen potten en pannen om te koken. En, het was bijzonder armoedig. En dat kenmerkt ook wel een beetje het leven van pater Emael. Dat er heel veel tegenslag was, heel veel moeilijkheden. Maar dat hij altijd zo sterk geïnspireerd was door die bijzondere ervaringen die hij had. En door de liefde van Christus. Ja, dat hij nog doorging. En het heeft volgehouden. En uiteindelijk ook in Rome erkenning heeft gekregen voor de congregatie. En op meerdere plaatsen vestigingen heeft gesticht.
Ja, de situatie waarin dat de congregatie eigenlijk begint, is in de arme buurten van Parijs, veronderstel ik. Hoe is dat concreet in zijn werk gegaan en hoe is dan uiteindelijk een evolutie gekomen? Heeft hij snel de mogelijkheid gehad om andere mensen rond hem te verzamelen?
Dat is geleidelijk aangebeurd. Hij vond wel dat hij de congregatie in het centrum van steden moest zijn, omdat hij daar zag hij de grote armoede en ook de grote, het gebrek aan kennis en religiositeit. Dat vond hij de plekken voor evangelisatie en voor de eerste communie. En dus ja, hij is gewoon in die armste buurten in Parijs, waar toen heel veel jonge arbeiders waren om de nieuwe stadsplannen te realiseren met de brede boulevards en zo. Daar zag hij heel veel armoede en onwetendheid. En onder die jongeren vooral is hij gaan werven, gewoon op straat. De mensen aanspreken en ze uitnodigen. En cursussen geven. En op een gegeven moment, als dan iemand de eerste communie had ontvangen, dan ging het met de opdracht om een ander uit te nodigen om naar de cursussen te komen. Dus dat is zo geleidelijk aan is dat gegaan. Dat heeft tijd gekost. En heel veel energie. En ook heel veel lef. Om niet overal werden priesters gezien als fantastische mensen in een seculiere, toch wat seculiere wereld. Maar die niet overal welkom en ook in wat ruwere buurten. Maar hij wist door zijn charisma en zijn doorzettingsvermogen. En ja, ik denk ook omdat hij zelf zo diep geraakt was door die liefde van Christus, heeft hij dat kunnen overdragen en heeft hij daar mensen voor kunnen winnen. Maar dat is zo geleidelijk aan, is er een vestiging bijgekomen in Marseille en later nog op een andere plek. En er kwam vanuit Brussel een verzoek om een vestiging te beginnen. Dus dat heeft echt heel veel tijd gekost. En ook heel veel moeite, want sommige vestigingen liepen vast. En hij begon ook een aparte tak voor een vrouwelijke congregatie voor het Heilige Sacrament, de dienaressen van het Heilige Sacrament. Dat kostte ook heel veel moeite. En hij vond ook al van meet af aan dat er een tak voor leken moest zijn, die zich betrokken voelde bij de congregatie. Dat er bestaat nog steeds, de associés of de aggregaten. Dus dat heeft hem heel veel tijd en moeite gekost. En zijn gezondheid is altijd een probleem geweest. Dus van tijd tot tijd moest hij zich terugtrekken. En dan kon hij zich wijden aan het schrijven van de regel. De statuten en zo voor de congregatie. Hij heeft ook heel veel brieven geschreven. Hij was ook voortdurend onderweg om fondsen te werven. Hij kon heel goed preken. En dan liet hij zich uitnodigen door kerken waar een welvarend publiek kwam. En die gebruikte hij zijn preekgelegenheid om ook wat te bedelen voor de congregatie.
Ja.
Op een gegeven moment had hij dus zeven van ook van welgestelde vrouwen die hem steunden. En ja, zo heeft hij langzaam en zeker, beetje bij beetje, die congregatie kunnen opbouwen. Maar ja, dus dat zat er ook weer een moment tussen dat de kok in Parijs er met de kas vandoor ging, terwijl ze bijna niks hadden. Dus ja, het is een op en af geweest. Ja.
Ja, als we kijken naar zijn spiritualiteit, het heilig sacrament, de eucharistie, stond daar zeer centraal. Zijn er bijzondere dingen die u zelf nog ontdekt heeft in het leven van Pater Aimar, waar hij daarover spreekt, bepaalde dingen die hij heeft gezegd, die zeker bijblijven?
Ja, nou, wat opvalt is dat hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit was in zijn kijken op de Eucharistie en de betekenis van de Eucharistie. Dingen die we nu heel normaal vinden, waren toen toch. Er was toen heel veel aandacht voor persoonlijke devotie. En voor je persoonlijke geloofsgroei en welzijn. En Eucharistie als ding op zich. En aanbidding als uiting van devotie op zich. Als individuele aangelegenheid. En voor Pater Aimar is het altijd van groot belang geweest dat het de Eucharistie plaats had. Natuurlijk eerst in de kerk waar dat wordt gevierd. Maar dat daarna de liefde van Christus, die daarin centraal staat, de gemeenschap, dat men dat meeneemt naar buiten. Ja. En dat dat wordt geleefd. En dat ook de aanbidding niet op zichzelf staat, maar een verlengstuk is van de Eucharistieviering. En daar niet van losgekoppeld moet worden, maar daar alles mee te maken heeft. En dat zijn dingen die in de jaren daarna verder zijn ontwikkeld en in het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw zeg maar gemeengoed zijn geworden in de kerk. En we vinden dat nu heel vanzelfsprekend. Maar in zijn tijd was dat iets wel iets nieuws. En er was ook binnen zijn eigen congregatie daar verder in dan veel van zijn congregatiegenoten. En na zijn overlijden is hij zo'n soort terugslag geweest, toch weer naar die oude vormen van verering en zo. En Jezus op de troon en Jezus die moest worden bevrijd uit het tabernakel. En boetedoening en schuld en dit en dat. En het heeft binnen de congregatie nog heel lang geduurd voordat dat oude spoor van Pater Aimar weer tot ontwikkeling is gekomen.
Mm.
En er is een soort zeg maar congregatie 2.0 ontstaan. Met een herziening van de leefregel waarin die elementen heel sterk naar voren zijn gekomen en die nog steeds centraal staan. Dus het is voor iedereen. Het is ook een missionaire congregatie geweest. Er is heel veel missiewerk verricht in Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En ja, nu zie je dan ook dat de groei zit niet meer in West-Europa, integendeel. Mm-hmm. Maar wel in die landen waar heel veel missie is bedreven. En daar zijn veel nieuwe roepingen. Maar allemaal gebaseerd op die spiritualiteit van Pater Aimar. Met de centrale aandacht voor de liefde en het uitdragen van die liefde in de samenleving. Het moet een vervolg krijgen. Het kan niet op zichzelf staan. Je moet ook iets willen doen aan het welzijn van de mensen om je heen.
Mm-hmm.
En ja, dat is denk ik, ja, nu kijken we daar niet meer zo van op, maar dat speelt nog steeds een belangrijke rol. En ook die eenheid, communie, dat is een viering van eenheid met Christus, wij in Christus, maar wij ook onder elkaar als gemeenschap. We zitten niet voor onszelf alleen daar in de kerk, maar we zitten daar samen als een gemeenschapsviering. En het is ook het idee dat je die eenheid in de samenleving uitdraagt, dat je ook daar de eenheid van Christus probeert te realiseren. En dat is iets wat nog steeds een kernpunt van de spiritualiteit is van deze congregatie.
Mm-hmm. Als we kijken naar de leefregel die Pater Aimar heeft geschreven, is er een bepaalde figuur die hij als voorbeeld heeft genomen. We weten, als we denken aan het religieus leven, de heilige Benedictus, heilige Augustinus bijvoorbeeld, heeft hij daar zeg maar inspiratie gehaald of is hij eigenlijk totaal iets nieuws begonnen?
Nee, zo dat hij Benedictus of Augustinus of zo. Hij heeft zijn eigen. Hij heeft ongetwijfeld. Hij had natuurlijk ook kennis van de Maristen en van andere. Hij heeft van alles gelezen wat er beschikbaar was. Maar hij heeft niet een bepaalde regel eigenlijk overgenomen en aangepast. Hij heeft toch vooral zijn eigen regels geschreven. De statuten die daar aan bij horen. Dus dat is wel een eigen versie.
Ja.
De regel van Benedictus, die is zeer omvangrijk. En die van Pater Maier is een stuk korter. Dat staat in een vrij dun boekje. Het kost misschien een half uur om dat te lezen. Het is heel compact. Het is zijn eigen regel. En het gaat daar sterk over de Eucharistie en over het broederschap. Over hoe je met elkaar omgaat en hoe je als broeders met elkaar leeft. Dat soort dingen. Ja.
U sprak ook over het belang van dus die eerste communie. Vandaag de dag, wanneer we zouden spreken over eerste communie, stellen we ons voor dat dat aan jonge kinderen is. Maar in die tijd was dat anders, hè?
Bij hem ook in die tijd lag het accent wel op jongvolwassenen en volwassenen. Er zijn hele mooie anekdotes over jongeren die zelf bij Pater Maier hun eerste communie doen en die hun ouders ook dan betrekken bij het onderwijs, geloofsonderwijs. Dus daar lag toen wel een accent op ouderen educatie, geloofseducatie. Het was ook niet zo gewoon voor kinderen ook om vaak te communiceren, voor heel veel mensen niet, om vaak te communiceren.
Mm-hmm.
Pater Maier zelf heeft als kind alles van een pater de opdracht gekregen dat hij eigenlijk elke dag ter communie moest gaan. Een pater die in hem al wel iets zag, zeg maar. Dat gaf al een beetje aan dat niet echt de gewoonte was.
Nee.
Maar hij heeft dat ter communie gaan en de eerste communie heeft hij sterk gestimuleerd.
Als we dan kijken naar het einde van zijn leven, kunt u daar iets over vertellen? Hè? Hij heeft dan de congregatie gesticht. Hoe lang heeft hij nog geleefd?
Ja, nou niet zo heel lang. Als stichtingsjaar zien we 1856. Dat was het jaar waarin dat bezoek aan die bisschoppen plaatsvond.
Mm-hmm.
Daarna is nog de officiële erkenning door Rome gekomen en dat soort dingen. Maar 1856 wordt wel als het stichtingsjaar gezien. En hij is in 1868 overleden. Ja, dat is 12 jaar later. Dat zijn moeizame jaren geweest, ook omdat hij steeds door die gezondheidsperikelen werd gekweld. En hij heeft nog in 1865 wel een heel bijzondere ervaring gehad. Hij vond eigenlijk dat er ook een vestiging moest komen in Jeruzalem. In de buurt van het Cenakel, de bovenzaal, waar Jezus de Eucharistie had ingesteld. Welke plaats zou nou mooier zijn voor een congregatie van het Heilige Sacrament? Om daar een communiteit te hebben. Dus toen heeft hij in Rome geprobeerd om daar iets te kunnen kopen, om daar iets te beginnen. En hij heeft een aantal maanden in Rome zitten wachten op een antwoord. En die tijd heeft hij gebruikt voor een lange retraite. En aan het eind van die retraite had hij na een Augustinviering in de bank van de kerk een bijzondere ervaring van zelfgave. Dat het uiteindelijk allemaal niet ging om wat hij deed en zijn prestaties en wat hij voor elkaar kreeg. Maar in de kern ging om de gave van zijn hele persoonlijkheid aan Christus. Zoals Christus zichzelf ook volkomen gegeven heeft. En zoals Paulus in een brief zegt, ik zelf leef niet meer. Het is Christus die in mij leeft. En dat moment van overgave is voor hem heel essentieel geweest. Dat hij dat heeft mogen ervaren. Dat betekent niet dat daarna zijn leven spiritueel op rozen ging. Hij heeft nog veel terugslagen ervaren. En aan het eind van zijn leven ook nog vaak ervaren dat hij tekortgeschoten was. Dat soort dingen. Maar toch is dat een heel bijzonder moment geweest. Maar ook wat wel hoort bij de spiritualiteit van de congregatie. Ook omdat hij in zijn brieven vaak, dat van Paulus, dat is denk ik het citaat dat hij het meeste gebruikt, dat Christus in ons leeft, dat wij ons eigenlijk overgeven aan Christus. Zoals die rijke jonge man in het evangelie, die aan Christus vraagt wat hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven. En uiteindelijk is het antwoord van Jezus van verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen en volg mij. Dat volg mij. Jezus zegt dan niet, je moet dit en je moet dit en je moet dit en je moet dat. Je zegt alleen maar, volg mij. En dat is eigenlijk wat Pater Aimar in die retraite, aan het eind van die retraite ook ervaren heeft. Dat de kern is van alles. Het volgen van Christus, het overgeven aan Christus. En tegelijk kwam toen dus het antwoord van Rome op zijn vragen over die vestiging in Jeruzalem. Daar kreeg hij geen toestemming voor. En hij besefte toen ook dat het niet ging om die geografische bovenzaal, maar om de bovenzaal in jezelf. Je hart is de bovenzaal waar de Eucharistie wordt ingesteld, zeg maar, waar de Eucharistie wordt geleefd en door die zelfgave aan Christus, dat het daar in de kern om gaat. En toen kon hij ook vrede hebben met het besluit dat hij niet in Jeruzalem een vestiging kon beginnen. Maar ja, dus dat was in 1865 en zo de jaren daarna werd zijn gezondheid steeds slechter. En in 1868 heeft hij nog een laatste retraite gedaan. Waarin hij toch met af en toe wat somberheid terugblikte op. Dat was de sporen van het jansenisme. Af en toe weer zijn kop opstaken, toch. Mm-hmm. Ondanks alles wat hij had meegemaakt. En toen is hij ziek naar huis gegaan in Lamur. In juli. En daar kwam hij geradbraakt aan. Hij had ook een soort attacken gehad, is daar door zijn zus in bed gelegd en nog een paar dagen verzorgd, maar op 1 augustus overleden. Dat was 1868. En hij is geboren in 1811, dus ja, hij was nog geen 60 toen hij overleed. In rust is hij ingeslapen, in vrede is hij heen gegaan. En er was een enorme belangstelling in het dorp, want hij was daar zeer geliefd. En in de omgeving, als pastoor destijds, was hij heel geliefd. Dus dat heeft wel wat betekend daar, dat hij overleden is. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk is hij in 1962, bij het begin van het concilie, heilig verklaard door Paus Johannes de 23e. En die heeft toen ook die titel van apostel van de Eucharistie genoemd. En dat komt nou terug in de ondertitel van dat boek dat we hebben vertaald, dat bij het site is uitgekomen.
Inderdaad, hè. Morgen zal het te laat zijn. Misschien daar toch nog even kort iets over. Wat betekent dat eigenlijk, die titel?
Ja, hij was, Pater Aimar was pastoor en hij wilde naar de Maristen. Hij wist dat velen er tegen zouden zijn dat hij zou vertrekken. Vooral zijn zus en een halfzus. En hij probeerde dat stiekem te doen, maar toen bleek dat die zus op de hoogte was geraakt van dat hij toestemming had gekregen van de bisschop om weg te gaan uit het dorp waar hij pastoor was. Hij had zich voorgenomen om stiekem te vertrekken met de koets. Maar juist toen hij dat wilde doen, kwam zijn zus aanlopen. En die smeekte hem om dan tenminste nog 1 nacht te blijven. En toen zei hij, morgen zal het te laat zijn. En dat geeft iets aan van zijn gevoel van urgentie. Hoe hij dat moest doen en hoe hij ook wel voelde dat er aan hem getrokken zou worden als hij daar nog langer bleef.
Ja.
Dus hij heeft die nacht daar niet meer doorgebracht en is met de bagage die hij had in die koets gestapt en vertrokken naar de Maristen. Maar Norman Pelletier heeft die uitspraak gekozen voor de biografie. Omdat het zo typerend is eigenlijk voor die urgentie van Pater Aimar om die congregatie te stichten. En om de Eucharistie te verspreiden onder de mensen. En dat boek is er al op zich. Enkele decennia geleden heeft Norman Pelletier dat geschreven. Hij is ook Pater Sacramentijn in Amerika.
Mm-hmm.
En ik las dat een paar jaar geleden en ik dacht dat is iets wat Nederland nodig heeft. We hebben wel een Nederlandse vertaling van een dikke biografie uit het Frans. Maar voor mensen die zeg maar willen instappen, die willen kennis maken met de spiritualiteit en het leven van Pater Aimar, was die biografie wel erg dik. En deze juist heel geschikt. Hij is niet te dik, hij is vlot geschreven, ook met enig gevoel voor drama en anekdotes. Maar geeft dus ook een heel mooi beeld van het leven en de spiritualiteit van Pater Aimar. Maar ook wat die anekdotes betreft, wat mijzelf trof was toen Pater Aimar, ze hadden hun eerste vestiging in Parijs, in dat slechte gebouwtje. Maar daar moesten ze uit, want dat zou worden gesloopt voor de nieuwbouwplannen in Parijs. En ze waren al over naar een andere onderkomen. En na 2 dagen of zo, toen zei Pater Aimar tegen zijn partner, waar is de kat? En ze hadden in dat andere pand hadden ze een kat en die waren ze vergeten. En Pater Aimar zei, we moeten meteen terug. En ze zijn teruggegaan naar dat andere pand, dat was al gesloopt. Maar de kat liep daar nog rond en ze hebben de kat meegenomen naar een nieuwe vestiging. Maar ik bedoel, dat naast al die mooie woorden over Eucharistie en dat soort zaken, was er dat ook. Dat hij gewoon aandacht had voor de kat en dat hij moest worden opgehaald. Dus dat hij stond met beide benen op de grond
duidelijk.
In Parijs.
Ja, duidelijk. Ja. Ja, een hele leuke anekdote om dit interview mee te besluiten. Pater Aimar, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om ons een beetje kennis te laten maken met de spiritualiteit van de heilige Pierre-Julien Aimar. En voor mensen die nog veel meer willen te weten komen, die kunnen het boek bij uitgeverij Bethsaida terugvinden. Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre-Julien Aimar, apostel van de Eucharistie. En ik dank u en ik wens u nog heel veel zegen en al uw medebroeders natuurlijk ook over jullie werk om de spiritualiteit van de heilige Pierre-Julien Aimar te blijven verspreiden.
Dank u wel.
Hartelijke dank hoor en een fijne dag nog.
Ja. Mooie dag. Dag.
En op deze wijze, dierbare luisteraars, mochten wij te gast zijn bij onze dierbare broeders en zusters, onze noorderburen, en mochten we kennis maken met enerzijds het leven van de apostel van de Eucharistie en anderzijds het huzarenstukje, het huzarenwerk van de vertaling van de Heilige Schriften. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de Leeswijzer. We doen ons best om ook een volgende keer opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.